Geliefde, aan de morgen van deze dag moeten wij u allereerst meedelen, voor sommigen bekend, voor sommigen onbekend, dat de vrouw van broeder Postuma gisteravond plotseling overleden is. Tussen 7:15 is zij uit dit tijdelijk leven weggenomen. Wat de bijzonderheden daarvan betreft, die zijn er praktisch niet. Om 7:00 wilde zij naar bed gaan. En haar man hielp haar. Hij vroeg: als je klaar bent, uitgekleed, dan stop ik je wel onder. Maar ze riep al gauw na een paar minuten: man, help eens. En toen die kwam, lag ze al, eigenlijk al dood. Ze gaf nog een paar snikken, maar ze was er niet meer. U begrijpt, een hele consternatie ook voor die man en voor die kinderen, als zo onverwacht de dood ons wegneemt uit dit leven. De vrouw van onze medebroeder was geen lidmaat der gemeente. Dat heeft ze nooit gedaan, misschien niet bewust. Misschien is het niet tot haar doorgedrongen, of wat dan ook. De betrekkingen ten aanzien van de gemeente lagen dus eigenlijk via haar man. En als u nu zegt, kunt u daar nu ook nog iets persoonlijks van zeggen? Dan wil ik dat trachten te doen met een paar woorden. In de loop der jaren dat wij hier bij elkaar zijn, ben ik ook, niet iedere week, maar zo nu en dan ook bij de vrouw van onze medebroeder geweest. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar meest, nou, niet zo opgewekt vandaan ging. Ik zocht altijd naar een kleine verbintenis op het vlak van de arme en verloren zondaren en de genade Gods, die sterker is dan alles. Maar ja, ze zeggen wel eens in natuurlijk of dat de duivel ermee speelde. Maar zo viel het niet mee. Ten dele, moet u goed begrijpen hoor, zeg ik, dat komt door je eigen schuld. Maar het was toch heel moeilijk, zodat ik wel eens verwonderd was als ik me herinnerde hoe ik hier voor de eerste keren in Hilversum was, dat broeder Postuma vertelde hoe zijn vrouw van God geleerd en bekeerd was. Meestal was het te beklemd om ergens over te spreken. En ja, dat klinkt u misschien heel raar en kinderachtig, maar ik ben er wel eens een keertje omheen gereden. En dat ik dacht, wat moet dat toch allemaal? Gaat niet om dat ik er niet in kan komen, dat de mens in zichzelf voor en na ontvangene genade zo dood is als een pier. Daar loopt het niet over. Maar je hebt soms maar een paar woorden nodig dat je in je medemens, een medezondaar, een medegenoot, al is het in de verdrukking en in de ledigheid, aan mag treffen. Maar ze wist niets meer, zei ze maar. Dan geloof ik ook vooral dat de laatste jaren haar verstandelijke vermogens ver achteruit waren gegaan. U mag wel weten, ik was vreselijk verbaasd in de tijd toen ik opgebeld werd, dat juist zuster Postuma de gemeente het avondmaalstel gaf met de wens dat het in de zegen des Heren gebruikt mocht worden. Dat had ik, dat kunt u nu verstaan, misschien een weinig allerminst verwacht. Ik hoop dat ze toen op haar plaats geweest is daarin. Maar zo denk je wel eens dat je zegt, Heren, als nou deze en gene uit het midden zou worden weggenomen, nu gaat het er niet om ontzeggen, versta me goed. Daar loopt het niet over. Dat heeft geen enkele betekenis meer. Wat ik van u of u van mij of wij van deze overledene zeggen, dat heeft geen betekenis meer. Want het is voorbij. Maar toch, is het een aangename zaak om er met elkander eerlijk over te mogen spreken. Zowel het wel als het wee. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik kon daar met mijn kleine beperkte begrip niet uitkomen. Maar ik ben gisteravond direct gegaan. En dan heb ik ook daarover nog met broeder Postuba gesproken, die in het verborgene ook wel eens zijn zorgen had uitgesproken daaromtrent. Ik zeg hem, hoe is het, wat denk je nu van je vrouw? Hij zegt, ik heb hoop dat mijn vrouw boven is. Ik had zo graag, toen hij ze bij haar hoofd pakte, toen was het leven er al uit, toen heeft hij het nog uitgeschreeuwd, moeder, zeg nog eens één woord. Waar ga je naartoe? Maar ze heeft niets meer gezegd. Alleen gisteravond toen hij in de kamer zat, voor en zijn vrouw op bed, hoorde hij haar roepen, o God, wees me genadig. Helpt u me, ik weet geen raad meer. En dat is toch nog een gedachte van troost. Zodat Allah die zaak nu naar mijn blik, zo moeizaam en zo donker, toen ik weer naar huis reed, toen dacht ik bij mezelf, Heere, uw welbehagen is soeverein. Gij ontfermt diens, gij wilt. En als gij u ontfermd hebt, dan zal ook niets dat kunnen tegenhouden. Maar het is wel een vermaning. Dat is het erg, geliefde. Als we in ons leven stad en land hebben bereisd, gezelschap op gezelschap hebben nagelopen, zeer vroom en wettig zijn geweest, zodat we op alles hebben geschimpt, ook op dit deeltje van Gods erven. En de ziel komt in zulke donkerheden dat de buitenstaander moet zeggen, ik weet niet of dat er ooit wel wat van God bij geweest is. Dat is erg. Als we het in de gunstige zin zien, dan zeggen wij, je kunt zien dat de Heere op aarde ook alles buiten gaat sluiten en eraan maakt. Dat we zijn man, jij weet toch wel wat er gebeurd is. Ja, mijn moeder, je hebt het toch zelf beleefd. Toen je zo ernstig ziek was. Hij is krachtiglijk bevonden. Een hulp in benauwdheden. Vergeet niet, toen zuster Postuma onder Gods woord kwam, dat haar man nog op het voetbalveld zat. En dat er voor hem ook veel gebeden liggen. En voor zijn kinderen. Met alle ellendigheid, met alle dwaasheid, ook in het gezin erbij, liggen er toch gebeden. Dan is het erg als dat zo laag, zo ellendig afloopt, dat je zegt, daar kun je nou nergens over praten. En toch, ik had dat me niet voorgenomen gisteren. Toen ik er naartoe ging, ging ik er akelig naartoe. Ik dacht, ik weet het ook niet. Wat is nou, is dat nou het einde? Daar gaat de mens in één ogenblik. Alles rolt de Heere op. Maar toen ik er vandaan kwam, waren mijn gedachten, daar kan ik ook niets aan doen. Nou zeg ik niet, het is zo of zo. Maar ik werd toch een ogenblik vertroost. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil. En ik heb gezegd, mijn broeder, waar in waarheid de toon gevonden wordt, hoe armzalig vlees en bloed het ook vindt, o God, wees mij genadig. Bij het inzien dat we alles verloren hebben, daar behoeft de zondaar niet te twijfelen of God ziet in genade aan op zijn ellendige. En dan ga ik nog verder. Dan zeg ik, nu hoop ik ook. En nu treur ik ook nog niet. als degenen die geen hopen hebben. Hoewel ik menigmaal gewenst had als ik haar zou overleven, dat ik haar niet zou behoeven te begraven. Alleen omdat ik het zo erg vond, als je zo met elkaar omgaat. En toch is het wat veranderd. En ik heb toch innerlijk in mijn ziel gevoeld, de Heere ruimt alles op, alles, dat hoeven wij niet te doen. Alles schuift de Heere aan de kant en hij veegt het weg. En hij zal zijn eigen werk verheerlijken om zalig te maken dat verloren was. Dus er is wel een vermaning. In die zin, wat is erg als een man en vader zijn stervende vrouw, je zou zeggen al gestorven moet pakken en schreeuwen, moeder, waar is de reis heen? Waar ga je naartoe? Zeg nog eens één woord. Want beter is het als het op dat ene woord niet meer aankomt. En dat we doordrongen zijn van elkander, dat we als arme zondaren op weg zijn in die hopen des eeuwige levens. Dat is de vermaning. Bedenk dat ook wel. Dat we het niet gebruiken als een voorbeeld. Maar de hoop en de verwachting kan alleen maar zijn uit het welbehagen van een drie-enige trouw verbond Jehovah. En dan, ja, het klinkt u misschien vreemd in de oren, als ik dan één keertje denk, één keertje, daar hijst de zondaar de witte vlag, gena, o God, help u me. Dan zeg ik, laat al de rest dan maar zitten. Laat het maar zitten. Ik heb het ook niet gezegd. Uit een standpunt om een even mens iets te naden. Ik heb u slechts getracht in zeer voorzichtige woorden de waarheid te vertellen. Hoe ik er ook tegen op dat. En dat ligt er nu, geliefde. Dat ligt er nu. Ik zou zeggen, bedenken wij dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat die grote God, waarvan ze toch eenmaal in nood en smart ervoer dat hij krachtiglijk bevonden is, een hulp in benauwdheden, dat hij gezegd heeft, het is genoeg. Kom er maar uit het pesthuis van je eigen bestaan en van deze wereld. Vragen wij des Heeren zegen over ons samen zijn. Getrouwe en vriendelijke Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. Wij zijn stof en as. Wij zien aan wat voor ogen is. Meestal beseffen wij niet wie en wat wij zelf geworden zijn. Door de zonde, door de ongerechtigheden. Doorgaans leven wij toch ook maar in een beeld, Heere, dat we denken dat het met ons anders of beter is. Maar ach, wie zijn wij? Dat we nog niet één ogenblik aan u kunnen gedenken, aan u kunnen bidden, aan u kunnen vragen, maar dat we in onszelf zijn, zulke vleeselijke, verkocht onder de zonde, en dat we stof van jongs af zijn geweest. En uit de aarde aard. En dat hebben we wel in zeer sterke mate gemerkt, ook bij de overledenen. Hoe weinig reuken, hoe weinig smaak er vanuit ging. Heren, het was als een open brief, waarin gij ons predikt. Alle vlees is als gras. En dat gij daar in al onze godsdienstigheid en al onze wegen en paden komt te beschamen, zodat we niets meer weten. Maar Heere God wil er ons uit leren. Geef dat wij in onze gezonde dagen zaligmakend door al onze vertoningen mogen heen zijn. Om u in waarheid te mogen leren kennen als het hoogste goed. Heere, wat zal het toch zijn voor een mensenkind die zo uit ellendigheid van het eigen bestaan overgebracht wordt in uw hemels koninkrijk. Wij kunnen het niet bekijken en we kunnen het niet bezien. Maar de liefde die hoopt alle dingen. Die gelooft alle dingen. En dat weet u, heren, dat was onze troost. Die laatste herinnering aan deze vrouw. Wees mij genadig, o God. Helpt u mij. Heren, ontferm u dan ook over de man en vader. Geef hem ook moed en lust en kracht. Ach, het is ook in hun leven uitgekomen, heren. Hoe ellendig, hoe dwaas, hoe verkeerd, hoe zondig wij zijn. Als het anders mag zijn, is het toch enkel genade en ontferming. Maar wilt u hen nog schenken wat nodig is, met de andere nabestaanden, dat het voor hun mogen zijn een wegwijzer, een richtingaanwijzer. Ook dit sterven, heren, in die zin dat zij mogen bedenken dat ook wij alle zullen sterven. Heren, wil ook in ons midden zulks heiligen en toepassen aan onze harten, heren. Ach, al zijn wij geen voorbeeld van genade. U kunt van ons maken een toonbeeld van genade, van vrije gunst en ontferming. Wil daartoe uw woord nog zegenen deze morgen, heren, aan onze harten en ook aan de harten dergenen die thuis zijn, al zijn ze er niet, wil hen iets doen ervaren van de gemeenschap met u. Wil u ze allemaal nog beter maken die ziek zijn, heren, want er zijn er nog vele ziek in deze stad en aan deze plaats. Wil wegnemen al onze ongerechtigheden in uw dierbaar bloed en ons verbinden voor tijd en eeuwigheid aan de troon uw genade uit vrije goedheid. Amen. Zingen wij uit Psalm 42, vers 5 en vers 6. Tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, het 12e vers. Johannes 1 vers 12, waar het woord des Heren aldus spreekt, maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Tot zover. Overdenken wij met elkander deze belangrijke vraag: hoe word ik een kind van God? En we zullen daarbij verschillende gedachten met elkander overdenken, maar die noem ik u niet vooruit, want het zijn er vijf. Bij de een zullen we wat korter, bij het andere wat langer stilstaan. Ik noem ze u pas wanneer we er een ogenblik met elkander op letten. Maar de hoofdvraag in ieder geval: hoe word ik een kind van God? Daar zullen wij met elkander uit bemerken hoe de Heere daar zelf een antwoord op geeft in zijn goddelijk en dierbaar woord. Als wij het verband samenvatten, geliefde, dan kunnen wij bemerken dat Johannes gesproken heeft van de grootheid van God, het vlees geworden woord. Hoe dat in dezelfde het leven was, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Johannes kwam van hem om te getuigen, opdat ze alle door hem geloven zouden.
Hij is gekomen tot het zijde. Hij was in de wereld. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat volk waar hij zijn woorden had gegeven, zijn beloftenissen, die hebben hem niet aangenomen. Dat gaat over onze gevallen staat. Die betreft ook iedere Israëliet, dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Wie heeft zijn prediking geloofd? En dan mogen wij bij de voorgang wel zeggen, niemand. Want vlees en bloed heeft hem niet aangenomen. Hij kwam in de wereld, die door hem en die hij zelf gemaakt had. Die hij had toebereid, hij in de handen des vaders. De wereld was door de vader, door hem gemaakt. En diezelfde wereld, daarin is hij geweest als een vreemdeling. Want er was geen plaats voor hem. Nergens. Niet in het leven van mensen. Niet in hun sterven, niet in huis en niet in de herberg. Er was voor hem geen plaats. Daarom is het niet te veel gezegd als wij met elkander bedenken dat Adam en wij in hem en met hem zo doodgevallen zijn in de zonde en in de misdaden. Dat er totaal geen plaats meer bij ons is voor die enige borg en middelaar van den Vader gezonden. Dat komt uit. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De wereld heeft hem niet gekend. Johannes bedoelt hier de contrasten, de tegenstelling ons te laten zien. Hij het licht, de enige, des vaders allerliefste zoon. Des vaders natuurlijke zoon. Want hij was van eeuwigheid uit den vader. Door welke de vader alle dingen gemaakt heeft. Die kwam tot zijn maaksel. En het maaksel kende hem niet. Moet je eens omdenken. Hij kwam tot zijn maaksel. Het werk zijner handen. Wat hij goed en naar zijn evenbeeld geschapen had. En het maaksel kende de maker niet. Het kende ook het woord niet, door welke God alles gemaakt heeft. Daar ligt nu de diepe weedom en de droefenis en de donkerheid van onze val in besloten. Hij is gekomen tot zijn maaksel. En zijn maaksel heeft hem niet gekend en niet verheerd. Moet ge daar ook amen op zeggen. Dat ge zegt, dat is nu de waarachtigheid welke ik geloof, ervaar en moet beamen en moet ondertekenen. Dat ik zo behorende ben tot en in Adam. Tot dat ellendige maaksel, het welk God niet in erkentenis gehouden heeft. De ellendige past het alles op zichzelf toe. Niet op een ander, maar op zichzelf. De wereld heeft hem niet gekend. Filippus, ben ik nu zo lange tijd bij u en hebt ge mij niet gezien? Wat zijn wij blind? Wat zijn wij stom en doof? O, waarom is dat zo noodzakelijk om dat te geloven? Wel, wanneer wij geloven door de werking des Heilige Geestes, dat hier ons beeld in getekend, dat Adams beeld, de schepper komt tot zijn maaksel en wij wilden hem niet kennen. God komt in de borg en middelaar tot zijn maaksel en we wilden hem ook niet kennen. Die geest gekomen zijnde zal die wereld overtuigen van zonde, die wereld die hem niet kende, omdat we in hem niet geloofd hebben. Dat wordt de zonde, hem niet geloofd, die door Mozes en de profeten is aangewezen en in de volheid des tijds gekomen. Geliefde, nu was mijn eerste gedachte. Er zijn toch aannemers. Toch. Geen aannemer in de bouwerij, maar die aannemer. Want er staat dan opeens in dat 12e vers, te midden van al die dood en die jammer van onze diepe val en de vruchten daarvan, staat opeens een maar. En hier bedoelt het een tegenstellend zinsverband ons voor te houden. Hier wil het eigenlijk zeggen, het is allemaal waar, je kunt er niet genoeg van zeggen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn alle afgeweken, onnut stinkende geworden. En toch. En toch, er zijn aannemers. Kijk, begrijp je, dan kun je nooit bij de aannemers terechtkomen in de eerste plaats, maar bij het welbehagen Gods. Er zijn aannemers. Die hem wel aangenomen hebben, dat is toch onmogelijk. De wereld heeft hem niet gekend, maar zegt God. Dat is de hoop, de verwachting. In alle nood, in alle koud en kil leven van het schepsel. Waar die hem niet ziet en niet bemerkt, voorwaarts of achterwaarts. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, maar God, die zijn eeuwig welbehagen besloten heeft zijn zoon dat volk te geven en zijn zoon aan dat volk te geven, die staat erboven. Dat woordje maar heeft hier dezelfde betekenis als het woordje nochtans, evenwel, desniettegenstaande. Hier heeft het de betekenis, oh, het is alles in dood en in vloek verzonken. Niemand vraagt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht, maar toch. Nee, niet, maar er zijn toch nog wel andere mensen, er zijn toch nog wel betere mensen, er zijn toch nog wel gelovigere mensen, nee, zo niet. Maar God, wilt hier zeggen. God laat hierop teken dat woordje maar. Het is alsof de apostel verbaasd het neer moet schrijven. God heeft bij ons wat groots verricht. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. Daar gaat de wereld. En deze die ik uit de wereld getrokken heb, die hebben bekend dat gij mij gezonden hebt tot een verzoening en een borg en een middelaar. De grondslag ligt in God, zie je wel. Hoef elkaar hier niet mee op te warmen om te zeggen, zie je wel. Wij moeten iets doen. Nee. Wij ontvangen alleen. Er zijn aannemers. Wat een eeuwig wonder. We letten alleen nu op dat eerste puntje even een paar woorden. Ze zijn er. Ze waren er niet, hebben we gehoord. Niemand was er die naar God vraagt. En hier moet je uit concluderen dat er toch zijn. Komen we dan niet terug bij de springfontein van het welbehagen des Vaders, waarin hij van eeuwigheid behagen heeft gehad om zalig te maken in zijn lieve Zoon? Kunt u iets anders bedenken? Als u nu eerst hartelijk hebt moeten beamen, hij is gekomen tot zijn maaksel, en het maaksel heeft hem niet gekend, dan kun je toch niet zeggen, en nou heb ik. U was ook dat maaksel. U bent ook door hem gemaakt. U hebt hem ook niet gekend. Als je dan leest van aangenomen, dan kun je toch niet naar je eigen kijken. Dan kun je toch niet zeggen, ik heb. Dan kun je toch alleen maar zeggen, zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil. Dat God uit al die vloekende verwerpers, al die mensen die minder dan de dieren en de beesten geworden zijn, dat hij daar nou, waar het niet in zat, het zat er niet in bij de mensen, dat hij daar nou mensen onderschept, die zeggen, Heere, u alleen, u loven wij. Heere Jezus, gij Zoon Davids, gij zijt mijn. Wie zijn deze aannemers? Want we lezen zoveel hem aangenomen hebben. Staat niet bij hoeveel. Er staat bij er zijn er. Dat wil het eigenlijk zeggen. Er zijn er. Het woordje zoveel is geen aantal. Het wil ook nog ineens zeggen, bijvoorbeeld het zijn er weinig of het zijn er heel veel. Dat wil het nog niet zeggen. Het wil eigenlijk zo zeggen, maar die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Dat wil het eigenlijk zeggen. Wie zijn dat dan? Dat zijn de allerellendigste en de meest dwaze en verloren zondaar in zichzelf. Zeg niet te gauw, daar hoor ik niet bij. Zeg ook niet op grond van enige gerechtigheid in uzelf, daar hoor ik wel bij. Omdat ge zo gelooft, of omdat ge dit of dat hebt, of omdat je zegt, ik heb in mijn leven wel. Zeg dat niet te gauw. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Want ik zeg u, het is onmogelijk om uit onszelf te besluiten dat we aannemers zijn. Daarom, wie zijn ze? Ik zal ze u noemen. Het zijn de lammen en de blinden en de kreupelen en de zwangeren en de zogenden en de barenden. Het zijn ledigen, in zichzelf, ontledigen. Ja, die kom je tegen, die kom ik ook nog wel eens tegen in het midden der gemeente. Die zeggen ja. Die heeft nog eens wat, die krijgt nog eens wat. Maar ik heb helemaal niets. Ellende, dwaze zondaren, die niets kunnen aan of toe brengen tot hun gerechtigheid. Die bij ogenblikken met zulke diepe walg vervuld worden, dat ze zeggen, Heer, hoe is het mogelijk dat je zo'n ellendige nog verdraagt? Dat je hem nog bewaart, dat u hem nog helpt. Want hij is zo'n boze, verkeerde zondaar in gedachten, woorden en werk. Het zijn des Vaders uitverkoren. die hem aangenomen. Maar die uitverkoren, dat zijn net de akeligste en de naarste en de ongelukkigste mens in zichzelf, die alles tegen hebben. Gij ziet uw roeping, broeders, niet vele wijze, niet vele edele, niet vele machtige. Maar hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Zij worden niets, dat zijn hele lessen in het leven. Maar de Heilige Geest werkt in hun harten maar door. Die Geest van Christus. En die ontledigt. En die doet hen vertwijfelen aan zichzelf. Aan al hun goede gestalten. Aan al hun goede beweegredenen of pleitgronden. Hij doet hen vertwijfelen aan hun gebeden. Soms zeggen ze binnen de minuut al amen. Vanwege hun ellende. Die Heilige Geest. Och, het lijkt bij die aannemers. Lijkt het erop. Alsof ze zichzelf maar rijp maken. Voor de eeuwige ondergang. Voor de eeuwige ondergang. En toch is er in hun harten een hopen, een uitzien, een wetenschap. Buiten hem ben ik eeuwig kwijt. Met hem, dan zal ik eeuwig gelukkig zijn. Ze krijgen betrekking. Ze horen het woord van genade dat God zijn zoon gezonden heeft tot zijn maaksel. En de hele wereld neemt aan en zegt, grijp de kansen van God u gegeven. En die arme ellendigen worden de niet-aannemers. Die zeggen, o Heere, u bent gekomen tot ons, tot het uwe. En we hebben u niet aangenomen. Omdat hij bemerkt dat vlees en bloed, dat Adams boze bestaan waaraan hij aan ontdekt wordt, o, dat is een tegenstander van God en van goddelijke zaken. En bedenkt niet de dingen die boven zijn, maar die op de aarde zijn. Toch krijgt hij betrekking erop. Soms wil de Heer hem al onderwijzen dat hij gevoelt, hij hoeft niet veel te vertellen. Dat hij dat al mag zien, dat hij zegt, ja. Daar zit het niet in. Al zou ik een bekering kunnen vertellen dat er een boek over geschreven werd. Maar, dat gaat hij gevoelen. Heer Jezus, u. Dat ik in u zou mogen geloven als mijn borg en mijn middelaar. Mijn plaats bekleden, mijn goel. Mijn verlosser, mijn ruimtemaker, mijn alles. Zulke mensen zijn dat. Dat kun je vanmorgen zo in het leven eens denken. Terugdenken. Zie dat je het ogenblik zo koud en naderbij zit dat je het geen naam kunt geven. Maar dat je toch in je gedachten zegt, ja Heere, dat heb ik niet gemaakt, dat hebt u gemaakt. Mijn ziel ging uit. Vanwege zijn spreken. Die hebben geen handen meer. En geen voeten. En die bekennen voor de Heere. Heere, ik ben door het schenden van uw wet onbekwaam geworden. Het goede is mij niet te dood geworden. Maar de zonde is mij te dood geworden. En dat willen zondigen. Van Adam altijd maar weer. O geliefde, je zou zeggen. Het is niet te begrijpen dat wij ons nog niet dood huilen. Vanwege onszelf en ons bestaan. Daar kun je nou weer uit aanzien. Dat heeft de borg gedaan. Die heeft zich dood geweend. Over onze ellende. Onze zon. Daar komen wij niet eens aan toe. Nee, och, de smart mag het hart bezwaren. De ontdekking mag de ziel doen walgen. Maar toch. Het leven, zeggen wij, gaat weer verder. Daar gaat het weer. Ja. En het pak dan dat hij gedragen heeft op zijn gezegend lichaam op het hout. Waar is dan dat pak? Is het weg? Of zeg het maar eerlijk. Hè? Het drukt mij alles naar beneden. Drukt me alles naar beneden. Juist dat alles drukt me naar beneden. Kijk eens, ik zou zo graag niet uit de verkeerde hoek, maar op grond van het dierbare welbehagen Gods, en dat geeft zo ruimte. Ik kan het niet, maar dan zou ik zo graag het kleinste. De arme en ellendige, de rokende Vlaswijk willen oprapen en zeggen, ziet, hier is uw God. Hier is uw God. Opdat die arme en ellendige, die de vastigheid meer en meer gaan verliezen, die een tijd lang zichzelf hebben aangenomen en de waarheid van hun gangen en paden hebben aangenomen en gezegd hebben, dat weet ik zeker, dat weet ik zeker, die hoe langer hoe lediger worden in zichzelf, hoe langer hoe hulpbehoevender, dat er meer plaats zou komen die hem aangenomen hebben. Geliefdes, wie zijn ze toch dan? Nou, je kunt het uit het woord en uit de evangelie, kunt u het ruimschoots vinden. Een bloedvloeiende vrouw. Indien ik de zoon van zijn kleed mag aanraken. Zoveel hem aangenomen. Moordenaar aan het kruis. Ja, moordenaar. Waar we heus niet boven hoeven te staan. Want in ons verdorven bestaan zijn wij alle moordenaars. Hij zegt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, zoveel we hem aangenomen hebben. Bartimeus, die nam hem ook aan. Heer Jezus, roept hij, gij zoon David, ontferm u mijner. Die man die daar zomaar door het dak werd neergelaten. Hij zei niets, hij smeekte niets, hij riep niet. Maar in het harte was die stille uitgang. Of hij een woord van vrede mocht horen. En daar ligt hij voor zijn voeten. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat zegt de Heere zomaar tegen hem. Tegen die lamme man. Hoe ook de vijanden murmureren. O geliefd, ik zou zeggen, daar horen ook die kleine kindertjes bij. Zoveel hem aangenomen hebben, die in Bethlehem doodgestoken zijn. Ze hadden niet verdiend, die kinderen. Want zij lagen in de wieg, toen Jozef en Maria langskwamen. En er was geen plaats. Maar dan dat vrije welbehagen God, dat ze om zijnent wil gedood mogen worden, om dat levende kind. Die hebben hem ook aangenomen. En toen hun kleine zielen het lichaam ontgingen, toen hebben zij de armen hunner ziel uitgestoken. Tot hem. Het kind wat nu in Egypte naar het vlees was. Ja, daar horen bij. Die hij omhelst en zei. Laat ze tot mij komen. Kindertjes, daar hoef je niet oud voor te wezen. Om te zeggen. Lieve Heer Jezus. Geef mij een nieuw hart. Bekeer mij tot u. Mag ik bij u wezen? Ik hoef je niet oud voor te wezen. De Heer Jezus heeft zich heus wel met kindertjes ingelaten. En die hebben vol ontzag gekeken naar die wonderlijke rabbi. Die veel vriendelijker nog was dan vader en moeder ooit konden zijn. En die heeft ze omhelst. Denk eens in. De koning heeft omhelst kinderen des toorns. Ja, en ze hebben hem aangenomen. Zoveel hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven. Daar waren hoeren bij en tollenaren. Waar hij voorbij het huis ging of de boom en zei, volg mij. Denkt u in uzelf, mijn geval is veel te erg? Denkt u, ik ben zo'n lage hoop vuil op de aarde? Ik heb mijn voorbeeld nog niet kunnen vinden. Dan zegt het dierbare woord, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Kunt ge dan nog wat zeggen? Dat komt nou uit het eeuwige welbehagen God. Zie je? Dat is geen leer in onze handen om te zeggen, pas op, blijf af. Maar dat is een bazuin van het eeuwige trouwverbond Gods. En daarom alleen is er hoop. En daarom staat er alleen maar geschreven, maar zoveel hem aangenomen hebben, er zijn aannemers. Het zijn niet van de beste, maar van de slechtste. Het zijn aan zichzelf ontdekten die moeten getuigen. Nee. Nee, er was niets. Niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar hij heeft onze ogen geopend.